U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.
De blues is de toonladder tussen lach en traan. Vandaag zetten we de blues verder op de kaart. Enkele blinde mannen leiden ons door het zuiden van de Verenigde Staten langs de golfkust van Texas. En in de Hill Country, daar maakt Tiny Lex Tim zijn opwachting. Hij zal ons leren hoe je met slechts één akkoord in een diepe blues-trance kan geraken. Bovendien stel ik je graag voor aan een kleurrijke collectie bluesmannen die hun stempel drukten op de verdere bluesgeschiedenis. Maar onze ontdekkingstocht, die begint in de ruimte. In augustus 2013 verlieten de ruimtesonden voor het eerst de heliosfeer. En die gebeurtenis was niet niks, want het was het allereerste menselijke object dat de interstellaire ruimte bereikte. De sonde was aan het eind van het jaar 1977 door de NASA op missie gestuurd om gegevens te verzamelen over de andere planeten in ons zonnestelsel. Maar de taak van de Voyager 1 was groter, want 12 jaar na de lancering heeft de sonde ons zonnestelsel verlaten op weg naar het oneindige. Aan boord van die ruimtesonde bevindt zich, naast heel wat hoogtechnologische apparatuur, nog iets heel bijzonders. Aan boord bevindt zich een boodschap voor buitenaardse beschavingen. Een soort briefje in een fles, zeg maar, ronddobberend in de oneindigheid van het heelal. De boodschap staat in dit geval gegrift op een plaat. Een koperen plaat bedekt met een toplaagje goud. Er is ook een platenspeler voorzien en uiteraard een handleiding voor gebruik. De inhoud van de plaat moet blijken uit de titel The Sounds of the Earth. En als je de plaat correct afspeelt, krijg je eerst een begroeting te horen in maar liefst 55 aardse talen, dan enkele geluiden van op onze planeet, zoals het gedreun van een denderende trein en een blaffende hond, de panfluit uit Peru, de doedelzak van Bulgarije, de drums van Senegal. De geluidsopname eindigt met de muziek van twee heren. Eén ervan was een dove muzikant, een klassieke Duitse componist. De andere was een blinde straatmuzikant. Jawel, de eerste is Ludwig van Beethoven met een professionele opname van zijn 5e symfonie. De tweede muzikant die de ruimtewezens te horen krijgen is Blind Willie Johnson. De opname werd gemaakt in een hotelkamer in Dallas en Blind Willie Johnson speelt op een goedkope gitaar. Dark was the night, cold was the ground. Een langgerekt gegrom, gekreun, gehum rond de ijzige klanken van zijn slidegitaar. Het nummer is woordeloos, maar vol betekenis. Een landschap van geluid met als thema de verrijzenis van Jezus. Bij momenten klimt de gitaar vanuit de kleverige modder omhoog op naar een hoopvol gesternte. De stem van Blind Willie Johnson is de ene keer helder en hoog, de andere keer diep en rauw. De klank volgt de richting van de gitaar en vult de muziek verder aan. Jezus zakt neer onder het gewicht van het kruis en probeert weer uit de modder op te kruipen. Het nummer kent geen maat en geen melodie. De stem van Blind Willie Johnson klinkt als gewelddadig, gemarteld en met verschrikkelijke kreten en gekreun, om de Bookman te citeren. De muziek is rauw en wonderschoon tegelijkertijd en de buitenaardse wezens zullen zich wellicht de vraag stellen welke creatuur deze geluiden produceerde. Het contrast met de elegante muziek van Beethoven kon niet groter zijn. Dark was the night, Cold Was the Ground. Het was een herwerkte hymne uit het 18e-eeuwse Engeland. Dark was the night and cold was the ground on which the Lord was laid. Van Beethoven werd tot in de details ontrafeld, maar over het leven van Blind Willie Johnson hangt een waas van ellendige geheimzinnigheid. Niemand weet waar en wanneer hij het levenslicht zag, maar men vermoedt dat 1897 zijn geboortejaar is. Zijn mama stierf toen hij nog een kind was, zijn papa hertrouwde, maar toen Blind Willie Johnson 9 jaar jong was, betrapte de papa zijn nieuwe vrouw met een andere man. Hij sloeg haar en in haar razernij gooide de vrouw een bijtend product in de ogen van haar stiefzoon. Willie Johnson werd geheel blind. Als blinde had je geen economische meerwaarde. Dus werd Blind Willie Johnson de straat opgeschopt om zijn geld te verdienen met een gitaar die hij van een sigarendoos had gemaakt. Hij was dus een blinde busker. Groot van gestalte, maar bescheiden in zijn voorkomen. Hij struinde door de straten op de tast en schuifelde spelend op de gitaar langs het publiek terwijl hij zijn hymnes zong. Blind Willie Johnson wordt door sommigen beschouwd als een religieuze fanatiekeling, maar anderen ontkennen het. En aan een touw rond zijn nek hing een collectebus waarin de toeschouwers een stuiver gooiden. En op 3 jaar tijd, tussen 1927 en 1930, maakte hij maar liefst 30 opnames, waaronder Dark Was the Night, maar ook If I Had My Way, I'd Tear the Building Down.
Well, if I had my way, if I had a whole week of fun, if I had a Lord, just build it down. Well, Lord, oh, what a woman. Fine, fair, a pleasant look, a cold black hair, and all the gangles, sounds in mine. I first saw the woman, I looked so fine. A whether went Timothy, I can't tell. A daughter of Timothy, I play that well. A sound that told his father, go in. Me, Lord, if I had my way, well, if I had a wicked one, if I had a long.
I Know This Blood Can Make Me Whole werd uitgebracht in januari 1928. En van het nummer werden meer dan 15.000 kopieën verkocht. Dat was een immens aantal voor die tijd.
Blood can, oh, his blood can. I have tied helmet glamour. Blood of Jesus, blood of Jesus. I just tied helmet glamour.
Johnson verkocht meer dan de ontzettend populaire blueszangeres Patsy Smith. In april 1930 maakte Blind Willie Johnson zijn laatste opname en dan verdween hij in de obscuriteit. Maar hij bleef busken op de hoeken van de straat en hij zong bij gelegenheid nog in de kerk. In 1940 sloeg het toneel toe. Zijn woning van hem en zijn vrouw Angeline brandde af. Het huis werd herschapen tot een ruïne. Maar Blind Willie Johnson leefde uit armoede tussen het pijn verder. Hij sliep in het wrakhout van zijn bed onder een deken van krantenpapier, verkleumd van het vocht. Tot hij een longontsteking opdeed. Zijn vrouw bracht hem nog naar het ziekenhuis, maar daar werd hij geweigerd. Hij was blind, hij was zwart. Geen goede combinatie wanneer je medische zorgen nodig had. Johnson overleed dus in obscure en duistere omstandigheden. Maar zijn muziekstijl die werd vereeuwigd. Niet alleen aan boord van de Voyager 1, maar ook in de muziek van bijvoorbeeld Robert Johnson en Muddy Waters. Voor de folkgeneratie uit de jaren 60 was Blind Willie Johnson een held. Bob Dylan herwerkte in 62 Jesus Make Up My Dying Bed tot In My Time of Dying voor zijn debuutalbum.
Jesus gonna make up, Jesus gonna make up my dying bed.
Eric Clapton kopieerde zijn licks en Led Zeppelin verdiende miljoenen aan Blind Willie Johnson's muziek. En voor de filmmuziek van Paris, Texas uit 1984 liet de slidegitarist en muzikale chameleon Ry Cooder zich inspireren door de muziek van Blind Willie Johnson. Blind Willie Johnson overleed op 18 september 1945. In de jaren 60 gingen de gepassioneerde bluesliefhebbers dus op zoek naar de ware geschiedenis van Blind Willie Johnson. Maar hoe meer gegevens naar boven kwamen, hoe groter het mysterie werd. Werd hij blind door te lang naar een zonsverduistering te staren doorheen een stuk glas? Of was het toch zijn boze stiefmoeder die hem tot die handicap veroordeelde? Was hij met twee vrouwen gehuwd? En overleed hij aan een longontsteking of was het eerder de malaria-mug die hem te pakken kreeg? Veel zaken blijven onduidelijk. Won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me what is the soul of a man?
I read the Bible often. I try to read it right. And for as I could understand, nothing but a bonnet. Gotta watch somebody tell me. Answer if you can. I want somebody tell me. Tell what is the soul of a man.
The Soul of a Man van Blind Willie Johnson viel mij voor het eerst op bij het bekijken van de tweede documentaire van Martin Scorsese, een film over bluesartiesten Blind Willie Johnson, Skip James en J.B. Lenoir. De film opent met het nummer The Soul of a Man en de soundtrack bezorgde mij vanaf de eerste minuut kippenvel. Het is ook die film die me inspireerde om zelf op zoek te gaan naar verhalen en weetjes over de prille blues, een oneindige kweeste waar ik tot vandaag nog heel veel genot aan beleef. In de staat Texas galmde dus reeds aan het begin van de 20e eeuw een frisse bluesstijl die minder donker klonk dan de blues uit de Mississippi Delta en minder verfijnd was dan de blues uit de Piedmont-regio. Deze Texas blues ontstond bij de Afro-Amerikanen die werkten op de olievelden of op de boerderijen. En de Texaanse bluesrakkers hadden hun oren goed te kost gegeven, want hun blues is een stoofpotje van heel wat internationale elementen. Hier zijn Britse volksliederen, shanties, zeemansliederen, Caraïbische en Latin ritmes die binnenwaaiden vanuit Mexico en de zuidelijke kuststreek. Scandinavische volksliederen, polkas van de Polen, de Tsjechen en de Duitsers, cajun en accordeonmuziek van de Fransen. De prille Texas blues werd gekenmerkt door enkele opvallende rondtrekkende zangers, bluesmannen die voor een stuiver op de stoep hun ballads en hun gospeltunes ten berde brachten. En the place to be was de Texaanse stad Dallas. Bij Dallas denkt u misschien meteen aan uitgestrekte landerijen, de velden van oliegiganten GR en Bobby Ewing. Maar wij hebben het over Dallas in de jaren 20 en dan nog de achterbuurten Deep Ellum. Ik stel u graag voor aan enkele van deze zogenaamde footloose bards. Met de populariteit van de Mississippi Delta Blues zou je het wellicht anders hebben ingeschat, maar de oudst opgenomen blues is een Texas blues deuntje. Het liedje is afkomstig van een vroege vogel, Texas Henry Thomas, een bluesman geboren in 1874 die in de late jaren 20 een heel korte muziekcarrière had. En die Texas Henry Thomas was een hobo. Laat me je even inleiden in de slang van de zwarte arbeiders in 1890. Want sommige voormalige slaven trokken rond op zoek naar werk. Ze waren arm, ze hadden geen thuis, ze werden hobo's genoemd. En tegenover de hobo stond de tramp. Dat was iemand die alleen werkte wanneer hij ertoe gedwongen werd. En een bum, die werkte gewoon helemaal niet. Texas Henry Thomas was dus zo'n hobo. Hij groeide op in een familie van voormalige slaven. Zijn ouders werkten als sharecroppers in de katoenvelden. Maar Texas Henry Thomas zag het leven als katoenarbeider niet zitten. En als tiener verliet hij het ouderlijke huis. Hij zong gospelsongs, minstrelsongs, ragtime en blues en begeleidde zichzelf op een soort panfluit gefabriceerd uit suikerriet. Later leerde hij wel ook gitaar spelen. Zijn naam Ragtime Texas verwierf hij omwille van het snelle tempo van veel van zijn nummers, een stijl die ragtime werd genoemd als een van de voorlopers van de blues. Zijn zangstijl die was ook opvallend, door gebruik te maken van whooping, waarbij hij plots een octaaf hoger ging zingen. Heel typisch was ook het voice masking. Komt eigenlijk uit Afrika, wanneer men tijdens rituelen een masker opzette, dan veranderde de stem van degene die het masker droeg. Dat was het gevolg van de lamellen die in het mondstuk van het masker zaten. En daardoor kon de drager van het masker veel meer gaan grollen of gaan gillen, en die techniek werd later toegepast in blues spirituals. De muziek van Texas Henry Thomas werd pas in de jaren 60 tijdens de folk revival heel populair. Bob Dylan herwerkte zijn nummer Honey, Won't You Allow Me One More Chance tot Honey, Just Allow Me One More Chance voor zijn album Freewheelin' Bob Dylan uit 1963. En hoewel Dylan de tekst helemaal herschreef en ook de melodie aanpaste, noteerde hij toch heel eerlijk Texas Henry Thomas als co-auteur. Get up and let me in. I wanna dance to stand. You know you haven't treated me right. I paid all his rent, you haven't got a cent. You have to hunt you home tonight. Honey, lobby of one more chance. All the way to treat you right. Honey, want you lobby of one more chance. I won't stay all night. Honey, want you lobby of one more chance. I take you to the ball and friends. One kind of favor I have of you. Just allow me just one more chance.
Honey, just allow me one more chance to get along with you. Honey, just allow me one more chance to do anything for you. Well, I'm a-walking down the road with my head in my hand. I'm looking for a woman needs a worried man. It's just a one kind of favor I'll ask of you. Allow me just a one more chance.
Ook onder meer The Lovin' Spoonful, Taj Mahal, The Grateful Dead en Brandon Crooker coverden een nummer van Henry Thomas, maar vooral het nummer Bulldoze Blues staat in ons collectieve geheugen gegrift. Jazz trumpetist Wingy Minone zong het in 1927 als Up the Country, een nummer dat in de schaduwzijde van de jazz bleef hangen tot Kent Heat in 1968 dit nummer opnieuw uitgaf op het album Living the Blues en de titel was Going Up the Country.
I'm going away, and it won't be long. I'm going away, and it won't be long. Babe, I'm going up the country, and I can't take you. Oh, you. I'm going up the country and I can't take you. There ain't nothing up there that an ugly gal can do.
I'm going up the country, baby, don't you wanna go? I'm going up the country, baby, don't you wanna go?
Je hoorde dus achtereenvolgens Bulldoze Blues van Henry Thomas, Up the Country van Wingy Minone en Going Up the Country van Kent Heat. Going Up the Country werd de soundtrack van de Woodstock film en daardoor heel bekend bij het brede publiek. Met zijn bijzondere techniek legde Henry Thomas eigenlijk de link tussen de zwarte muziek in Afrika en de 19e en 20e eeuwse folksongs, waaronder de spirituals en de ragtime. Op de ene hoek van de straat in Dallas speelde Blind Willie Johnson en op een andere hoek van de straat speelde een andere busker, een man eveneens blind als de nacht en met een stem die ook geschiedenis zou schrijven. Ik stel je voor aan de allereerste mannelijke blues-popster van de Verenigde Staten. Volgens anderen is hij de grootste blueszanger uit de geschiedenis van de blues. Tussen 1925 en 1929 nam hij maar liefst 100 nummers op en hij bracht 43 platen op de markt, allemaal op één na gemaakt in de studio van Paramount. Ik heb het over Blind Lemon Jefferson. De Matchbox Blues, het dubbelzinnige Black Snake Moan en See That My Grave Is Kept Clean zijn slechts drie van de talrijke nummers uit zijn repertoire. Ook over zijn geboortegegevens heerst nogal wat onduidelijkheid. Vermoedelijk is hij in 1897 in Texas geboren als zoon van sharecroppers. Hij was blind bij de geboorte en waarschijnlijk kreeg hij toen al zijn bijnaam Lemon toegewezen. Er zijn van hem slechts twee foto's gekend. Blind Lemon Jefferson leerde vroeg gitaar spelen en op tienerleeftijd reisde hij als artiest naar Dallas, waar hij voornamelijk 's nachts op de hoek van de straat deel uitmaakte van het ruige nachtleven. In 1925 werd Lemon Jefferson ontdekt door Paramount Records, voor wie hij de eerste opname maakte in 1926. En de eerste nummers die hij op plaat zette waren atypische gospelsongs onder de naam Deacon L.G. Bates. Maar het waren zijn eerste nummers als Blind Lemon Jefferson die grote hits werden in de studio van Paramount in Chicago. Blind Lemon Jefferson bereikte vrijwel onmiddellijk een sterrenstatus en voor zijn platenlabel was hij een goud haantje. Paramount werd mede dankzij hem het leidende bedrijf in de bluesmuziek. Onder het motto Don't play me cheap kleedde hij zich strak in het pak en hij eiste respect van zijn omgeving.
Well, it one kind, babe, I asked of you. Well, it one kind, babe, I asked of you. Lord, it's one just me I last of you. See, that's my dream is kept me.
Blind Lemon Jefferson zong met een hoge, soepele en zelfverzekerde stem over de dagdagelijkse bekommernissen van de werkende zwarte, het werk op het veld, de pijn van een verloren relatie, de vreugde van de levendige picknicks, vaak met een humoristische of ironische kwinkslag. Hij maakte daarvoor veel gebruik van plug-in verses, dat zijn kleine flarde tekst die doorheen het bluesrepertoire in verschillende nummers gebruikt werden en eigenlijk nog steeds worden. Zijn stembereik overspande 2 octaven en ook als gitarist wist hij uitzonderlijk creatief om te gaan met de 12-maten blues waar hij innovatieve gitaarlijnen aan toevoegde. I'm sitting here wondering, will a matchbox hold my clothes? I'm sitting here wondering, will a matchbox hold my clothes? I ain't got so many matches, but I got so far to go. Blind Lemon Jefferson liet zich ondanks zijn handicap maar zelden begeleiden. Hij bezat een overleversinstinct. Toch werd die houding ook zijn einde. In december 29 werd Lemon Jefferson dood aangetroffen op de stoep in Chicago, vermoedelijk ten gevolge van een hartaanval nadat hij was verloren gelopen in een sneeuwstorm. En na zijn dood zat Paramount in zak en as. Op zoek naar een nieuwe ster werd Sonhouse aangesproken om See That My Grave Is Kept Clean opnieuw uit te brengen. Sonhouse goot die melodie dan maar in zijn nummer County Farm Blues.
When you do anything that's wrong, down south, when you do anything that's wrong, down south, when you do anything that's wrong, they'll sure put you down on the county farm.
Het graf van Lemon Jefferson droeg geen naamschrift, waardoor de precieze locatie van zijn laatste rustplaats niet helemaal duidelijk is. In 1967 werd er een marker geplaatst in de vermoedelijke omgeving van zijn begraafplaats, maar tegen 1996 was ook deze marker hopeloos vervallen. Daarop kreeg Lemon Jefferson een granieten steen met deze keer de inscriptie See That My Grave Is Kept Clean.
U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.
Het succes van straatmuzikant Blind Lemon Jefferson bereikte ook de oren van Huddy William Leadbetter, beter gekend als bluesmuzikant Leadbelly. Leadbelly is vermoedelijk geboren in 1885 nabij Louisiana. Maar Leadbelly was een zwerver en op jonge leeftijd verhuisde hij naar Dallas, waar hij op de straat samen muziceerde met Lemon Jefferson. Leadbelly zou van Blind Lemon heel wat ervaring opdoen. In 1918 werd Leadbelly echter aangeklaagd voor moord en opgesloten in de gevangenis van Texas. 7 jaar later zong hij zijn gratieverzoek aan de gouverneur van Texas, waarna hij opnieuw vrij kwam. Maar helaas, in 1930 werd hij opnieuw opgesloten wegens poging tot moord. Deze keer kwam hij terecht in de gevangenis van Angola. Het is in die gevangenis trouwens dat hij in 1933 ontdekt werd door field recorder Alan Lomax. Lomax maakte opnames van Let's Belly, die onder meer het nummer Irene Goodnight inzong. Irene Goodnight was een Ierse ballad over een verloren liefde waarbij de zanger weeklaagt dat hij het leven niet meer ziet zitten. Sometimes I have a great notion to jump in the river and drown.
Sometimes I'll lose any country. Sometimes I'll leave.
Led Belly zette de ballad om in een walsritme en wist John Lomax zo te beroeren dat deze keer John Lomax zelf een gratieverzoek richtte aan de gouverneur van Louisiana. Led Belly kwam vrij en John Lomax werd zijn manager. Met zijn immense kennis van volksliedjes trok Led Belly meteen op concerttour langs een aantal colleges in het oosten van de Verenigde Staten, waar hij de volksmuziek introduceerde bij de studenten. En onder impuls van de Lomaxes verscheen in 1936 ook het album Negro Folk Songs as Sung by Led Belly. Onder invloed van de American Record Corporation maakte Led Belly ook opnames van heel wat bluesnummers. En dankzij John Lomax werd Led Belly dus de eerste bluesman die weggeplukt werd van de straatstenen van Deep Ellen in Dallas om uiteindelijk optredens te verzorgen in New York en zelfs Parijs. De relatie tussen Led Belly en de Lomaxes verliep echter niet over een leien dakje. Want in 1929 kwam Led Belly zelfs voor de derde keer in de gevangenis terecht. Deze keer omwille van geweldspleging. Later werkte hij nog samen met Woody Guthrie en met Sonny Terry en Brownie McGhee. Led Belly overleed in 1949. Texas Alexander werd geboren in Jewett in Texas, langs de verbindingsweg tussen Houston en de stad Texas. In zijn geboorteplaats was veel passage en ook de zwervers Led Belly en Blind Lemon Jefferson maakten er vaak hun opwachting. Net als Charlie Patton had Texas Alexander een eerder kleine, gedrongen lichaamsbouw, maar hij beschikte evenzeer over een krachtige, diepe tenorstem. De zang van Texas Alexander leunde heel nauw aan bij de archaïsche, vrije stijl van de Field Hollers die ik je al liet horen in een eerdere aflevering. Een stijl die hij aanleerde van de katoenplukkers en de spoorwegarbeiders waar hij voor optrad.
Oh, if it hadn't been for the Red Mule, hey, thought the captain would kill. Oh, and it did. Thought the captain killed. Oh, and it did.
Je hoorde een fragment uit de Penitentiary Moon Blues van Texas Alexander uit 1928. Texas Alexander zong liedjes over het harde leven in Oost-Texas met een passie die voortkwam uit bittere ervaring. Hij droeg ook altijd een gitaar bij zich, maar eigenlijk kon hij geen gitaar spelen. Dus liet hij zich voor zijn opnames in 1927 in Dallas begeleiden door Lonnie Johnson. Later zou trouwens Lightning Hopkins met Texas Alexander meespelen. De begeleiding die was niet zo eenvoudig, want Texas Alexander die zong behoorlijk vrij. Zijn backingmuzikanten moesten dan naar eigen zeggen hun tempo aanpassen of beter hun klok instellen op Alexander Time. Later liet Texas Alexander zich ook begeleiden door de Mississippi Shakes en zelfs door King Oliver's Full Jazz Band.
Sometimes I think I'm
about to lose my mind. Sometime I think I'm about to lose my mind. Says I'm down with the blues, then I just can't keep from crying.
Dit was een stukje uit Tell Me Woman Blues van cornetspeler King Oliver en Texas Alexander. Het verhaal circuleert dat Texas Alexander rond 40 in de gevangenis belandde omdat hij zijn vrouw had vermoord. Er bestaan over deze internering echter geen documenten. Men vermoedt dat Texas Alexander de mythe zelf vertelde om een commercieel imago te creëren. Hij overleed in 53 aan de gevolgen van syfilis. In 1921 werd een vrijgevochten Engelse vrouw ontvoerd door een Arabische oliesheik. Na heel wat spannende nachten wordt de dame uiteindelijk verliefd op haar ontvoerder, een typisch voorbeeld van het Stockholm-syndroom. Nee, het verhaal is niet waar. Het is niet echt gebeurd, maar het is wel het plot van een film uit 21, The Sheik, een film van Rudolph Valentino. Eind jaren 20 raakte de zonen van een muzikale familie in de ban van deze film. De naam van de film, The Sheik, zou hen inspireren tot hun groepsnaam, de Mississippi Sheiks. Voor het ontstaan van de groep moeten we terugkeren naar de Mississippi Delta, naar de woning van Henderson Chatman. Je hebt die naam al eens gehoord. Herinner je je nog de prille jeugd van Charlie Patton? Patton had een bleke huidskleur en het gerucht deed de ronde dat hij de buitenechtelijke zoon was van de buurman. Inderdaad, Henderson Chatman. Patton speelde ook vaak gitaar ten huize van de heel muzikale Chatman-familie. Los van Charlie Patton speelde de Chatman-familie trouwens zelf ook een heel belangrijke rol in het verhaal van de blues. De oervader van de Chatman-familie was Henderson Chatman uit de Mississippi Delta. Hij was een voormalige slaaf. Papa Chatman leerde zijn kinderen Lonnie, Sam en Bo viool spelen. Zoon Harry was een pianist en de echtgenote van Henderson was een prima zangeres en gitariste. De familie trad samen op als de Chatman Brothers String Band. Armington Chatman, een andere zoon, ging ook op stap als soloartiest en nam de artiestennaam Bo Carter aan. Zijn repertoire bevatte heel wat nummers met een onderliggende seksuele boodschap, maar ook Corina Corina is van zijn hand, een nummer uit 28 dat intussen gewaardeerd wordt als standaard in verschillende muziekstijlen. In de jaren 20 verenigde Lonnie Chatman zich met muzikant Walter Vinson tot de Mississippi Sheiks en ook de gitaristen Sam en Bo Chatman sloten zich geregeld aan bij de band. In 1928 maakten ze hun eerste opnames en in 30 scoorden ze hun eerste grote hit met Sitting on Top of the World, een ballad waarvan later heel wat covers zouden worden gemaakt. On top of the world. Sitting on Top of the World werd ontvoerd naar de bluegrass door Milton Brown en naar de country door Bob Wills. Luister maar.
Don't worry, I'm sitting on top of the world.
If you see me stealing, don't tell on me. Just stealing back to my used to be. But now she's gone, I don't worry. 'Cause I'm sitting on top of the world. Oh, ride out, Johnny, ride out. Tear up, boy, tear up, yeah. You ain't kidding me? What? Yeah!
Yeehaw, is dit geen leuke versie? Maar laat ons bij de les blijven, de bluesles. The Grateful Dead speelde Sitting on Top of the World op hun album in 1967 aan een tempo van 252 beats per minuut. Terwijl Cream het vertraagde naar een slow van slechts 44 beats per minuut op het album Wheels of Fire uit 68.
One summer day.
De meest interessante versie voor ons is naar mijn gevoel de Chicago Blues versie van Howling Wolf uit 1957. Met hun square dance, folk, walsmuziek en de aan populariteit winnende blues trokken de Mississippi Shakes door het zuiden van de Verenigde Staten, zelfs tot in Chicago en New York. In 1935 behoorden ze tot de topsterren in Texas en de regio Mississippi en onder hun fans bevonden zich Sunhouse, Howling Wolf en Muddy Waters. In 1935 gingen de wegen van Lonnie Chatman en Walter Vinson uit elkaar en kwam er een einde aan de groep. Lonnie en Sam vormden vanaf dan samen de Chatman Brothers. Sam Chatman wist zich tijdens de blues revival van de jaren 60 opnieuw te manifesteren als Bo Carter en ging als solist verder. De Chatman Clan zou trouwens nog meer beroemdheden op de wereld zetten, want in 1915 werd Pete Chatman geboren. De man die later faam zal maken onder de artiestennaam Memphis Slim. De duivelsmythe die aan Robert Johnson kleeft, werd al eerder in de bluesgeschiedenis gebruikt. Bluespianist William Bunch noemde zich Petey Wheatstraw, the devil's son-in-law, de schoonzoon van de duivel. En ook nog The High Sheriff from Hell. En die macabere titels, die hebben hem geen windeieren gelegd. Over het jonge leven van William Bunch is weinig gekend. Geboren in 1902 en in 1927 begon hij rond te trekken als zwervend muzikant. Hij trok later naar East St. Louis en daar verwierf hij roem. Petey Beats Show begeleidde tijdens zijn carrière heel wat grootheden uit de blues en daarnaast speelde hij ook vaak solo. In de jaren 30 maakte hij maar liefst 175 opnames en dat was dus een aanzienlijk getal in de periode waarin de economische crisis ervoor zorgde dat platenfirma's vooral gingen besparen op bluesmuziek. Zijn twee bekendste nummers zijn 4 O'Clock in the Morning en Tennessee Peaches Blues.
I was born in Mississippi, raised in Tennessee. I was born in Mississippi and I'm raised in Tennessee. But there's women in Missouri, ticks on over me.
Beats Joe had een macho persoonlijkheid en in zijn nummers pocht hij veel over zichzelf. In de Afro-Amerikaanse gemeenschap werd die traditie de praise song genoemd. En met die attitude en stijl werd hij de geestelijke voorvader van de rapcultuur. Hij begon steeds met dezelfde intro. Hij zong vaak oewel en zong in een luie stijl waarbij hij de woorden niet geheel articuleerde.
It's your bag of man. Today. This is your bag of man calling at your door today. So don't get angry. Ooh, well, then drive the burger man away.
Ooit zijn vrouw heel suggestief, laat hem eens stevig jodelen en dan is het gedaan. In latere recensies is men vaak trouwens heel sceptisch over zijn werk, maar toch kunnen we stellen dat Petey Wheatstraw de duivelse blues van het platteland heeft meegenomen naar de stad waar een nieuw publiek hem opwachtte. En wie hem tijdens zijn leven hoorde, was kennelijk onder de indruk. Want Robert Johnson's Little Queen of Spades, dat is een bewerking van Wheatstraw's King of Spades.
Women takes on over me. I am the king of spades, and the women takes on over me. I never I lay my racket, woo, my bell, I'm sweet as I can be.
She is a little queen of spades, and the men will not let her be. Ooh, she is a little queen of spades, and the men will not let her be. Every time she makes this spread, who caught you just runs all over me.
Police Station Blues werd in de handen van Robert Johnson het bekende Terraplane Blues.
Well, I will my banana simmer rain a day. Baby, I say it's summer rainy day. Well, now you're gonna be sorry. Babe, now you want to work.
Mm-hmm. since I've been gone.
Op 25 november 1941, op het hoogtepunt van zijn succes, brandde Pete Wheatstraw de nummers Mr. Living Good en Bring Me Flowers While I'm Living.
Flowers while I'm living, you don't bring them when I am dead. Bring me flowers while I'm living, you don't bring them when I'm dead. And bring us back to my bedside, where well, I cool my aching head.
Een helaas onheilspellende titel, want Wheatstraw zou weldra aan zijn einde komen. Op 21 december 1941, nota bene zijn 39ste verjaardag, reden enkele vrienden in feeststemming met hem naar zijn huis. Op enkele woonblokken van zijn woning verwijderd, reed de auto met een grote snelheid in op een stilstaande trein. De inzittenden hebben het niet kunnen navertellen. Wheatstraw en zijn vrienden waren op slag dood. Ook Big Joe Williams zat aanvankelijk in het voertuig dat ten dode was opgeschreven, maar Big Joe Williams die was op het nippertje aan het onheil ontsnapt door uit te stappen en een lokale taxi te nemen. Van Pete Wheatstraw is slechts één foto bekend, een foto waarop hij breed glimlachend in de camera kijkt, net in het pak en met een blinkende resonatorgitaar op de schoot. Bizar, want Pete Wheatstraw was eigenlijk een pianist. Maar misschien was die piano veel te groot om mee te nemen in dat fotocabintje. In het leven van de rondzwervende bluesartiesten speelt de trein een heel belangrijke rol, want heel wat bluesramblers namen een lift met een of andere goederentrein om zich goedkoop door het land te verplaatsen. Jimmy Rogers, een markante figuur in de blues, reisde op nog een andere manier. Jimmy Rogers die groeide op als blanke jongen in de Mississippi-regio. En op 13-jarige leeftijd won hij een muziekwedstrijd. Hij wou verder musiceren, maar dat was niet naar de zin van zijn papa. Dus liep Jimmy Rogers weg van huis om zich aan te sluiten bij een medicine show. Zijn papa wist hem echter te vinden en nam hem terug mee naar huis en hij verplichtte de jongen om bij de spoorwegen te gaan werken als waterjongen. Nu, ook in de spoorwegen zat muziek, want door zijn taak kwam Jimmy Rogers in contact met de Gandy Dancers, arbeiders die instonden voor het uitlijnen van de spoorwegen, een heel zware klus die al zingend en bewegend met de heupen werd geklaard. Jimmy Rogers maakte promotie en werd achterinvolgens aangesteld als vlaggenzwaaier, als bagagejongen en uiteindelijk als remmer. Want om de trein tot stilstand te brengen moest iemand van wagon tot wagon springen om met de hand de mechanische rem in werking te stellen. Een heel gevaarlijke, maar goed betaalde job. Toch moest Jimmy Rogers in 1924 terug op zoek naar ander werk nadat hij geveld was door tuberculose. En Jimmy bleef niet bij de pakken zitten. Dit was de uitgelezen kans om toch in de showbusiness aan de slag te gaan. Hij organiseerde opnieuw een tentshow en kreeg de kans om met zijn samengestelde band een auditie te doen bij de Victor Talking Company van Ralph Pugh. Maar helaas, het is een bluespodcast, dus je mag niet verwachten dat hiermee de muzikale carrière van de man over rozen liep. Integendeel, door ruzie haakten de bandleden af en Jimmy Rogers moest de auditie alleen doen. Maar de muziek sloeg aan, dus kreeg Jimmy Rogers de kans om verder te musiceren. Zijn tent die werd verwoest door een cycloon en Jimmy Rogers moest nog eens van nul starten. Maar als rondtrekkend muzikant kwam hij wel in contact met de Afro-Amerikaanse gemeenschap, heel uitzonderlijk in de tijden van de Jim Crow-wetten. Jim Rogers had een krachtig en uniek stemgeluid en zong liedjes over bluesthema's, over treinen en spoorwegen uiteraard, maar ook over cowboys, rovers en politiemannen. En toen een groep Zwitserse missionarissen zijn pad kruiste, leerde hij zelfs jodelen. De Singing Brakeman, de zingende remmer van de treinen, maakte 12 songs met de titel Blue Yodel. En zo legde de kleurrijke muzikant de basis van de countrymuziek. Blue Yodel 1 is veruit zijn meest bekende nummer.
T for Texas, T for Tennessee, T for Thelma, that gal that made a wreck out of me. Ole, ole, ole.
En voor Blue Yodel 9 zong hij samen met op cornet een jonge Louis Armstrong. Hier krijgen we een kruising tussen blues, country en jazz.
Standing on the corner, I didn't mean no harm. Along come a police, he took me by the arm. It was down in Memphis, corner of Beale and Main. He says, big boy, you'll have to tell me your name. Beautifully.
Helaas mocht Jimmy Rogers niet te lang genieten van zijn succes, want door tuberculose werd hij slechts 35 jaar jong. Ik laat je nog even meegenieten van het sappige nummer Blue Yodel 8, de Mule Skinner Blues.
Morning shine. Do you need another mule skinner out on your new mud line? Doodly, doodly.
Alles van waarde is weerloos. Die belangrijke boodschap schitterde in mijn ogen toen ik op zondagavond 16 juli 2016 een beetje ongeduldig stond te draaien op het plein, het Sint-Jacobsplein in Gent. De Gentse feesten waren in volle galop. Voor mij een doorgaans drukke week waarbij ik een strak programma handhaaf om geen enkel interessant muziekoptreden in de stad te missen. Als top of the bill die avond stond Tiny Lex Tim geprogrammeerd. Tim die was voor de Nederlanders naast me een geheel onbekende. Maar zelf had ik al meerdere malen kennis mogen maken met Tim de Grave voor en achter het podium. Tim is een man met een warm karakter, gedreven om de bluesretoriek te verspreiden, organisator van de bluesjams in het Walhalla van de Gentse Mississippi en vooral een bluesmuzikant die de geloofsbrieven die hij tijdens zijn leven moest incasseren naadloos weet om te zetten in stomende, dreunende en hypnotiserende blues. De soundcheck van de band klonk vanuit de coulissen en zette al meteen enkele heupen aan het wiegen. Dat was een goed voorteken. En na de aankondiging stapte Tim naar voren, voor de gordijnen, terwijl de band zich nog niet liet zien. Hij nam zijn gitaar in de hand en speelde een heel strak stuk slidegitaar. De toon was gezet. De gordijnen gingen open, de ritmesectie zorgde voor een strakke ondersteuning en de mondharmonica van Steven Troch zorgde ervoor dat Tiny Lex Tim die avond een stevig dansfeestje neerzette. En ik was erbij. Na afloop van het concert waren de Nederlanders naast me danig onder de indruk. Ja, in Gent hebben we flink wat blues van topniveau in het aanbod. Heel pas kreeg ik trouwens de vinylplaat van Live at St. Jacobs van Tiny Legs Tim, een cadeautje van een memorabel optreden. Een item om te koesteren. En uit dat optreden laat ik een klein fragmentje horen van geen nummer zo toepasselijk als dit, Big City Blues.
Big City Blues. Won't you please let me be while you came uninvited. I don't need your company.
Ik zag Tim later nog heel vaak bezig op het podium en geen enkele set heeft me ooit verveeld. En op dit ogenblik ben ik heel erg trots, want Tim gaf zijn medewerking aan deze podcast. En wie is er beter geplaatst om ons in te leiden in de stomende Hill Country Blues?
My songs, they have just the one chord. There's none of that fancy stuff you hear now with lots of chords in one song. If I find another chord, I leave it for another song. Dat zijn woorden van de late great Junior Kimbrough. Maar het is eigenlijk ook een uitspraak die een van de basiskenmerken van de North Mississippi Hill Country Blues in de verf zet. Want je hoort er heel zelden een gewone 12-bar blues met een 1-4-5 progressie. De nadruk bij de Hill Country Blues ligt veel meer op het repetitieve en hypnotiserend karakter van korte ritmische riffs. En daarom wordt het ook soms de hypnotic boogie genoemd. Dat deze toch wel lang onderbelichte substijl van de blues zo anders klinkt en voelt, is wellicht ook een van de redenen waarom het mij zo sterk aantrok toen ik het pas leerde kennen. En naar mijn mening is het ook een stijl die veel meer dan klassieke Chicago blues het potentieel heeft om een nieuw en jonger publiek aan te spreken. De Hill Country Blues kwam op mijn pad toen het uiterst interessante label Fat Possum Come On In uitbracht in 1998. Come On In is een soort electro-blues album, een remix-album van R.L. Burnside, geproduced door ene Tom Rothrock. En via die plaat kwam ik dan weer in contact met het vroeger akoestisch werk van Burnside en de rest van zijn muzikale familie. Zijn zonen en meer bepaald zijn kleinzoon Cedric Burnside, die trouwens als jonge snaak al drum meespeelde op Come On In. Ik zag ook dat het label Fat Possum met dat album niet aan zijn proefstuk toe was en al heel wat platen had uitgebracht voor mij toen nog totaal onbekende, maar wel nog levende bluesartiesten die allemaal een ruige, hypnotiserende oerblues speelden. Ik leerde de trance blues van Junior Kimbrough kennen, de bijna punk blues van T-Model Ford, de magistrale Jessie Mae Hemphill, die ook wel de She-Wolf of Como genoemd werd. En de nog niet zo lang overleden Robert Belfour en eigenlijk nog vele anderen. Alles leek ook verband met elkaar te houden en terug te leiden naar enkele dunbevolkte counties ten noordoosten van de Mississippi Delta. Meer bepaald Tate County, Panola County, Marshall County en Lafayette County. En niet enkel geografisch bleek er een verband. Verschillende muzikanten waren ook familie van elkaar, of familieleden van de ene muzikant speelden in de band van een andere en vice versa. Op een gegeven moment waren de twee vaandeldragers van het genre, R.L. Burnside en Junior Kimbrough, zelfs buren. Maar hoe komt het nu dat die North Mississippi Hill Country Blues zich zo sterk onderscheidt van andere blues? Dat is een heel interessante vraag. En in voorbereiding van deze bijdrage aan de podcast Into the Soul of the Blues heb ik wat onderzoek gedaan en wat oude kennis heropgefrist. En die informatie in combinatie met een aantal aspecten die in voorgaande aflevering van deze podcast al werden behandeld, kwam ik eigenlijk tot een beter begrip. Er is al veel gezegd over de invloed van de Afrikaanse cultuur en de polyritmiek, maar ik denk dat deze Afrikaanse achtergrond nog het meest tot uiting komt in de North Mississippi Hill Country Blues. Het is hier zelfs nog veel duidelijker aanwezig dan in de alleroudste Delta Blues opnames van artiesten als Charlie Patton of Tommy Johnson uit eind jaren 20. De geografische isolatie van de vier counties zit er natuurlijk voor iets tussen, maar er zijn meerdere elementen die samenwerken hierin. Om daar een goed begrip van te krijgen, moeten we eerst terugkijken naar de traditie van de Five and Drums. En die traditie vind je terug in een smalle strook die zich horizontaal uitstrekt van Noordwest Georgia tot de streek van de Hill Country in Mississippi. En in andere regio's is die traditie echt wel veel minder nadrukkelijk aanwezig. In een van de voorafgaande afleveringen legt Bart al heel mooi uit hoe die traditie is ontstaan uit de versmelting van militaire marsmuziek en Afrikaanse drum, talking drum, polyritmiek, call response, en hoe dat die traditie deel begon uit te maken van de Afro-Amerikaanse folklore op familiebijeenkomsten en picknicks onder andere. Met een paar concrete voorbeelden wil ik jullie graag zelf laten horen hoe groot de invloed van de Five and Drums traditie is op de North Mississippi Hill Country Blues. En we luisteren eerst naar een stukje Sitting on Top of the World, een traditional, in de versie van Otha Turner, Five and Drums Band.
Some freight train worked on, got hard, but now she gone. I don't worry, sitting on top of the world.
En nu gaan we luisteren naar een stukje van hetzelfde nummer, gespeeld door R.L. Burnside en The Sound Machine, ergens in de jaren 70, denk ik zo. In het volgende voorbeeld horen we R.L. Burnside alleen op zijn gitaar. En let er keer op hoe dat hij met zijn ritmische percussieve stijl het gevoel van de drums oproept. De zang verzorgt dan de melodie en af en toe onderbreekt hij de groove op zijn gitaar om een antwoord te spelen met een melodieuze lijn op de gitaar.
This is one that I wrote myself. See my jumper hanging on the line.
Something on my
Als laatste voorbeeld nog stukje van Earl Burnside en de Sound Machine. Let hier vooral hoe dat de drum speelt. Dit is een heel atypisch bluesritme, maar wel met heel veel referentie naar de trommels en de marsmuziek van de Five and Drum Band.
Never loved about four women in my life. Well, I ain't never loved about four women in my life. My sister, sweetheart, and my wife.
De bezetting die je net hoorde was trouwens een familieaangelegenheid. In de Sound Machine speelt Burnside met zijn zonen Dwayne en Daniel op gitaar, zijn zoon Joseph op bas en zijn schoonzoon Calvin Jackson op drum. Die sterke familiale verwantschap binnen de gemeenschap en tussen de muzikanten is trouwens een ander bepalende factor voor het endemisch karakter van de Hill Country Blues. Die familiale verbondenheid in de communities is namelijk nergens zo sterk of is nergens zo lang blijven doorbestaan als in de Hill Country. Iedereen kent daar iedereen en is vaak familie of aangetrouwde familie. Ik gaf net al het voorbeeld van de Burnside-familie, met als peetvader R.L. Burnside. En ja, de tradities werden daar letterlijk overgezet van generatie op generatie. En op dit moment maakt zijn kleinzoon Cedric Burnside het mooie weer in het muzikale Hill Country landschap. Zeker eens checken Cedric Burnside. Hetzelfde fenomeen van sterke familietradities zie je ook bij de Kimbrough's, met als peetvader Junior Kimbrough, die verschillende zonen heeft die vandaag ook de traditie levendig houden. Robert Kimbrough is daarvan de bekendste of de succesvolste, en hij organiseert elk jaar een festival in Holly Springs, Mississippi, ter nagedachtenis van zijn vader. Ik ontmoette Robert in 2019 tijdens het Juke Joint Festival in Clarksdale, Mississippi, waar de Hill Country Blues momenteel trouwens een van de populairste stijlen blijkt te zijn, en werd daar door Robert op mijn plaats gezet toen ik het had over de Hill Country Blues van zijn vader. Hij zei, my dad, he did not play no Hill Country Blues. He got his own style of blues and it's called Cotton Patch Soul Blues. Voilà. Ik had weer al iets bijgeleerd en niettegenstaande dat Burnside en Kimbrough buren en goede vrienden waren, was er blijkbaar ook een gezonde dosis rivaliteit. En los daarvan valt zeker niet te ontkennen dat Junior Kimbrough een unieke stijl had die nergens mee te vergelijken valt. Dus Cotton Patch Soul Blues dekt de lading wel volgens mij. Het is ook opmerkelijk dat de 12-bar blues met de 1-4-5 progressie in de Hill Country bijna niet voorkomt. Die 12-bar conventie deed zijn intrede rond het begin van de 20e eeuw en verspreidde zich vanuit het zuiden tot in alle uithoeken van de States. En als je vandaag de dag een les blues zou volgen, dan start je met het 12-maten-schema en de 3 akkoorden. Niet in de Hill Country. Je vindt het blues-schema wel terug in een aantal oude blues ballads, maar daarna is dat eigenlijk terug uitgestorven. De standaard werd daar niet overgenomen en de stijl ontwikkelde zich onafhankelijk verder vanuit de Five and Drums traditie en vanuit de Field Hollers. De meeste van die nummers blijven eigenlijk gewoon in 1 akkoord en hebben een variabele songstructuur die volledig aanpasbaar is naar gelang de noot of de mood en de omstandigheden. Een Junior Kimbrough nummer kan je makkelijk een kwartier lang meevoeren op zijn hypnotiserende groove. Dat de field recorders als Lomax, Alan Lomax, de Hill Country lange tijd links lieten liggen, is geen oorzaak van de endemische ontwikkeling van deze lokale bluesstijl, maar toont des te meer aan hoe geïsoleerd dat die regio wel niet was. Lomax was er wel al geweest in 1942 voor de opname van Sid Hemphill's Five and Drum Band, maar keerde er pas terug in 1959, en dat is wanneer dat hij Mississippi Fred McDowell ontdekte. McDowell was een grote ontdekking. Hij klonk helemaal anders dan al zijn generatiegenoten, en zijn sound en gitaartechniek zijn bepalend geweest voor de verdere ontwikkeling van de Hill Country Blues. Toch duurde het tot 1967 voordat er breder onderzoek werd gedaan en ook andere muzikanten uit de regio werden opgenomen. De field recordings van George en Katie Mitchell zijn daar het resultaat van. Later deed ook David Evans uitgebreid onderzoek in de regio, maar de populariteit van het genre op de dag van vandaag hebben we denk ik toch wel in grote mate te danken aan Fat Possum, aan het label, dat actief op zoek ging naar die nieuwe ontdekkingen en veel muzikanten letterlijk op de kaart zetten. Als slot geef ik jullie graag nog enkele namen mee, voor in het geval jullie na deze podcast getriggerd zijn om de North Mississippi Hill Country Blues verder te ontdekken. De belangrijkste labels waar je kan naar kijken zijn Arhuli voor de oude opnames en Highwater, dat is het label van David Evans, en uiteraard ook het Fat Possum label. De traditionele Hill Country Blues vind je voornamelijk terug bij artiesten als Mississippi Fred McDowell, Otha Turner, R.L. Burnside, Junior Kimbrough, Jesse May Hemphill, T-Model Ford, Tacoma Mamas, Robert Cage, Hezekiah Early en Elmo Williams. Voor de hedendaagse variant kan je terecht bij mensen als Cedric Burnside, Gary Burnside, R.L. Boys, Robert Kimbrough, Trenton Ayers, Cameron Kimbrough, Light Malcolm en zo verder. Voilà, ik hoop dat ik jullie warm heb kunnen maken voor de North Mississippi Hill Country Blues. En ik wens jullie nog heel veel luisterplezier met deze super interessante podcast. Terug over naar Bart.
Dankjewel, Tim. In 1952 verscheen onder het label Folkways het album The Anthology of American Folk Music. Het album had een heel grote invloed op de folkbeweging en twee nummers trokken in het bijzonder de aandacht. Frankie en Spike Driver Blues, beide nummers van de hand van Mississippi John Hurt.
Frankie was a good girl. Everybody know she paid $100 for out one suit of clothes. He's a man and he done it wrong.
De naam Mississippi John Hurt zette enkele jonge bluesliefhebbers aan het dromen om de oude bluesman opnieuw te gaan opzoeken. Maar helaas, niemand wist waar Mississippi John Hurt vertoefde. Tot in 1963. In dat jaar kwam er een kopij boven water van zijn nummer Evelyn Blues. De woorden Evelyn, my hometown, Evelyn, always on my mind, wees muzikoloog Dick Spotswood in de juiste richting. Spotswood zocht Evelyn op in de Atlas en stuurde muzikoloog en bluesfan Tom Hoskins die richting uit. Hoskins kwam bijna onmiddellijk terecht in de woning van Mississippi John Hurt. En om zeker te zijn dat hij de juiste man voor zich had, vroeg hij aan John Hurt om enkele liedjes te spelen.
Evelyn, my hometown, always on my mind. Evelyn, my hometown, always on my mind. Pretty mamas in Evelyn want me there all the time.
Mississippi John Hurt had niet meer gespeeld sinds 1928. Hoskins leende even zijn gitaar en was meteen overtuigd dat John Hurt het gitaarspelen nog niet verleerd was. Meer nog, er zat zelfs geen roest op zijn gitaarspel. Vanaf die dag ging het heel snel. Mississippi John Hurt werd uitgenodigd om een optreden te verzorgen op het Newport Folk Festival en werd meteen geliefd bij de jonge witte blues- en folkliefhebbers. John Hurt groeide op in Avalon. Toen hij 9 jaar jong was, ontleende hij stiekem de gitaar van een vriend van zijn mama, een man die af en toe in het ouderlijke huis bleef slapen. John Hurt speelde gesyncopeerde, heel dansbare muziek. En net doordat zijn woonplaats zo afgelegen was en dus de invloed van andere bluesartiesten uitbleef, ontwikkelde John Hurt een geheel eigen stijl. Hij zong met een breekbare stem en toonde in zijn muziek zijn warme, zachte persoonlijkheid, een stijl die in scherp contrast staat met de Delta Blues van Charlie Patton en Son House. Toen op een dag een Madison Show door het stadje trok, werd Mississippi John Hurt uitgenodigd om mee met het gezelschap te gaan toeren. Maar Hurt weigerde, hij wou liever thuis blijven. Dankzij zijn muzikale partner, de violist Willie Naumer, kreeg John Hurt in 1928 dan toch de kans om in Memphis en in New York 2 opnamesessies te maken voor OK Records. In Memphis bevond hij zich meteen in het gezelschap van Lonnie Johnson, Blind Lemon Jefferson en Bessie Smith. John Hurt kreeg een stoel toegewezen in een grote zaal waar enkel de producer en de geluidstechnicus aanwezig waren. Men schoof hem een microfoon onder de neus en hij kreeg de opdracht om niet meer te bewegen eens de microfoon in de optimale positie was geplaatst. John Hurt vertelde dat hij zo gespannen was dat hij dagen later nog steeds de nekpijn voelde. Het succes van die opnames uit 1928 bleef helaas ook weer uit. De grote economische depressie kondigde zich aan en OK Records hield ermee op te bestaan. Mississippi John Hurt keerde terug naar Avalon, waar hij aan de slag ging als landbouwer. Hij toonde enkel nog sporadisch op lokale feestjes zijn muzikaal talent. Tot hij werd voorgesteld aan de folkgeneratie van de jaren 60, maar daarover later meer. We luisteren nog even naar God the Blues Can't Be Satisfied, een nummer uit 1928.
Got the blues, can't be satisfied. Got the blues, can't be satisfied. Keep the blues, I'll catch that train and ride.
Ik zei het al, ik ging je voorstellen aan heel wat kleurrijke bluesartiesten. Ik moet bekennen, de kleurschakeringen zijn vaak wel heel donker. Cary Davis behoorde tot de Piedmont bluesgeneratie. Hij werd geboren in de Piedmont-regio in South Carolina. Als kind had hij een verzwering op zijn ogen en zijn mama ging daarom te raden bij de heler van een medicine show. En die dokter, tussen aanhalingstekens, goot aluin en zoete melk in zijn ogen. Daardoor werd Cary Davis blind. Als jongen van 10 jaar kreeg hij te horen dat zijn papa was neergeschoten door de sheriff. De reden is hem nooit verteld. Zijn mama hertrouwde, maar Blind Cary Davis kreeg een halfbroertje en ondervond dat zijn mama hem wou verstoten. Vaak kreeg hij te horen van zijn mama dat ze hem eerder dood wenste. Uiteindelijk werd hij onder de hoede van zijn grootmoeder geplaatst, een hele religieuze dame die Cary Davis inwijdde in het christelijke geloof. Cary Davis had dus een ernstige handicap. Hij was blind en toch had hij het gevoel dat hij in het Amerika van Jim Crow op een bepaalde manier toch een voordeel had uit zijn handicap. Hij wist dat er heel wat mensen, zwarte mannen, werden gelyncht, louter omdat ze gekeken hadden naar een vrouw of naar iets waar ze beter niet naar keken. Dus Blind Cary Davis voelde zich deels gespaard, want als blinde kon dit je niet overkomen. Kwestie van je een idee te geven van het gruwelijke leven als zwarte in het zuiden van de Verenigde Staten in die periode. Toen Gary Davis 18 jaar was, kreeg hij een studiebeurs om te gaan studeren aan een school voor blinden en slechthorenden. Maar na 6 maanden verliet hij de school, want hij vond eigenlijk het eten niet zo lekker. Gary Davis had al op 7-jarige leeftijd een gitaar gefabriceerd uit een taartvorm en koperdraad. En hij speelde met zijn instrument op lokale dansfeestjes en picknicks. En hij werd zo populair met zijn innovatieve stijl dat zijn stijl de Piedmont-stijl genoemd werd. Toen hij 18 was, gleed hij uit in de sneeuw en hij brak zijn linkerpols. En de breuk was flink verplaatst en groeide eigenlijk nooit meer correct aaneen. Later werd gespeculeerd dat het net die abnormale stand was van zijn pols die ertoe leidde dat Gary Davis met gemak enkele ongewone akkoorden kon spelen. Zijn stijl was alleszins heel virtuoos. Hij sloeg zijn basnaren aan met de duim en de overige snaren bespeelde hij met de wijsvinger aan een duizelingwekkend ragtime ritme.
If I could holler just like a mountain jack, if I could holler just like a mountain jack, I'd go up on a mountain, holler my baby back.
Met slechts 2 vingers speelde hij dus een repertoire van gospel, ragtime en blues en af en toe greep hij ook nog naar de banjo of naar de mondharmonica. Halverwege de jaren 20 verhuisde Blind Gary Davis naar North Carolina, waar hij in 1935 zijn eerste opnames maakte voor de American Records Company. Dat was een afdeling van Columbia Records die zich toelegde op race music, muziek voor zwarten. En deze opnames zijn nog steeds te beluisteren op het album Complete Early Recordings. Ik laat je van die opnames de Cross and Evil Woman Blues horen.
Lord, you women sure to treat me mean. Lord, you women sure to treat me mean. Why, you treat me just like I was. Some man has never been seen.
Maar de opnames verliepen eigenlijk niet zo vlot. Enerzijds zag Gary Davis gewoon het rode licht niet dat hem aankondigde om de opname te beëindigen. Gary Davis wou gewoon blijven voortspelen. En hij had het gevoel dat hij werd afgezet. Want hij werd minder betaald dan de anderen. Het is ook waar, in die periode werd je meer betaald als het niet je eerste opname was. Gary Davis zou een volgende opnamesessie in 1939 weigeren en het zou 10 jaar duren alvorens hij nieuwe opnames maakte. Op het sterfbed van zijn moeder heeft Gary Davis figuurlijk het licht gezien. En vanaf dan legde hij zich toe op het geloof en werd hij benoemd tot priester. Zijn verdere muziekleven zou hij zich vooral toeleggen op de gospel en de spirituele bluessongs en pas in de jaren 50 verwierf hij de faam die hij verdiende, nadat hij had gespeeld op een memorial ter ere van Led Belly. Ik laat je luisteren naar de Cocaine Blues van Blind Gary Davis.
Thank you.
Tot zijn bekendste nummers hoort Samson and Delilah. Dat is een herwerking van Blind Willie Johnson's If I Had My Way, I'd Tear the Building Down. En Gary Davis heeft dat nummer op zijn naam geregistreerd, waarna hij door de inkomsten comfortabel kon verder leven.
If I had my way, if I had my way, if I had my way, I would tear this old building down. Where Delilah, she was a woman, she was fine and fat. She had good looks, God knows, and cool black hair. Delilah, she gained old Samson mind. The first he saw this woman at the dealer's time.
Ook Death Don't Have No Mercy is van zijn naam.
Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and he won't stay long. You look in the bed and somebody be gone. Death don't have no mercy in this land.
In 1964 toerde Gary Davis door Europa met The American Blues and Gospel Caravan en in 1968 speelde hij ook op het Newport Folk Festival. Zijn fingerpicking-stijl werd legendarisch onder de liefhebbers van de folkmuziek. Gary Davis organiseerde dan gitaarlessen voor zijn aanhangers, lessen die vaak de hele dag en zelfs tot in de nachtelijke uurtjes doorliepen. En Bob Dylan die vroeg Gary Davis om getuige te zijn op zijn huwelijk. In 1972 overleed Gary Davis aan een hartaanval.
You got to move. You got to move. You got to move. Oh, move. With my God. Oh, oh, get ready. You got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, may be poor, brother, when God get ready, you got to move.
No one can sing the blues like Blind Willie McTell, aldus Bob Dylan. Maar wie is die Blind Willie McTell eigenlijk? Ook Blind Willie McTell speelde de gesyncopeerde fingerpicking blues van de Piedmont blues-stijl. Maar hij was evenzeer bedreven in de slidegitaar. Je kent hem wel met zijn wat onderkoelde tenorstem van het nummer Statesboro Blues, later gecoverd door Taj Mahal en door The Allman Brothers Band.
Wake up, mama, turn your lamp down low. Wake up, mama, turn your lamp down low. Have you got the nerve to drive Papa McTell from your door?
Dylan noemde hem trouwens ook de Van Gogh van de blues. En de White Stripes die hebben hun album De Stijl uit 2000 opgedragen aan Blind Willie McTell. Zijn geboortenaam was William Samuel McTyre. Hij zag het levenslicht ergens aan het begin van de 20e eeuw. Maar dat levenslicht drong helaas maar één oog binnen. En later werd hij ook blind op zijn andere oog. Al op de blindenschool bleek dat hij een muzikaal talent bezat. Eerst op de mondharmonica en de accordeon, later op de gitaar. Blind Willie McTell schreef ook zijn eigen muziek in brailleschrift. Toen in 1920 zijn mama stierf, begon hij een leven als rondreizende muzikant. Hij speelde op de straat en in juke joints en in 1927 mocht hij zijn eerste opname maken voor Victor Records in Atlanta. Later trok hij de aandacht van de andere platenlabels, waar hij, om contractbreuk te vermijden, nummers opnam onder andere namen. Zo speelde hij onder de naam van Blind Sammy, Georgia Bill, Hotshot Willie, Barrel House Sammy en Pick and Whistle Red. Pick and Whistle was een keten van barbecue restaurants waar Blind Willie McTell geregeld speelde op de parking. Hij bespeelde een 12-snarige gitaar, dat was een instrument dat veel luider klonk en daardoor ook beter geschikt was om te musiceren in open lucht. In 1940 toonde Blind Willie McTell zijn breed repertoire van folk, vaudeville, hokum, gospel en blues aan John Lomax, die hem had uitgenodigd voor een interview. De opnames zijn te beluisteren op The Archive of American Folk Song van de Library of Congress. Blind Willie McTell overleed helaas in 1959, nog voor de folkgeneratie zijn carrière een nieuwe boost kon geven.
I traveled through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell.
En daarmee beëindig ik de 8e aflevering uit de podcast Into the Soul of the Blues. Denk eraan, je kan deze podcast ook volgen of liken, dat is altijd heel leuk. En mocht je opmerkingen of suggesties hebben, laat het me gerust weten. En ook een ingesproken berichtje is altijd heel erg welkom. Dankjewel om te luisteren. We gaan eruit met Going Down South. Dat is een nummer uit het 6e album van Tiny Legs Tim. Het album Call Us When It's Over. Geniet ervan.
Going down south, going down south, but it's chilly. Aflevering van Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.